En we gaan een stukje lezen. Namelijk in 2 Samuel 19 vanaf vers 31. De Gileadiet Barzillai was uit Rogelim gekomen en trok met de koning de Jordaan over. Ik ga er straks meer over uitleggen, want we vallen hier zomaar in dat stuk binnen. Om hem over de Jordaan uitgeleide te doen. Barzillai nu was zeer oud. Hij was 80 jaar. Hij had in des konings onderhoud voorzien gedurende diens verblijf te Machanaim, want hij was een zeer vermogend man. En de koning zeide tot Barzillai: trek gij met mij mee, dan zal ik mij bij je te Jeruzalem in uw onderhoud voorzien. Maar Barzillai zeide tot de koning: hoeveel zullen de dagen van mijn levensjaren nog zijn, dat ik met de koning naar Jeruzalem zal trekken? Ik ben thans 80 jaar. Zou ik dan nog kunnen onderscheiden tussen iets goeds en iets kwaads? Zou uw knecht nog proeven wat gij eet of drinkt? Of zou ik nog kunnen luisteren naar de stem van zangers en zangeressen? Waarom zou uw knecht, mijn heer de koning, dan nog tot last zijn? Uw knecht zal over de Jordaan maar een eindswees met de koning meetrekken. Waarom zou de koning mij op deze wijze belonen? Laat uw knecht mogen terugkeren, zodat ik sterven kan in mijn eigen stad, bij het graf van mijn vader en mijn moeder. Maar zie, uw knecht, uw zoon, staat er in bepaalde vertalingen, Kimham, kan met mijn heer de koning meetrekken. Doe hem wat u goed dunkt. En toen sprak de koning: Kimham zal met mij meetrekken en alles, en ik zal hem doen wat u goed dunkt. Alles wat gij van mij verlangt, zal ik voor u doen. We vallen hier te midden in een stukje geschiedenis. Namelijk, in het Oude Testament, die koning, dat is koning David. En we hebben een Hans boek over de koning David. We hebben daar heel wat over te zeggen. En er is ook over heel wat te zeggen over die koning, over koning David. Er is een hele geschiedenis aan verbonden. Een man die door God van achter de schapen werd getild in feite om koning te zijn over Israël. En Israël was niet zomaar een volk, het is het erfdeel des Heren. Het is zijn oogappel, het is zijn verbondsvolk, het is zijn genadekind of zijn genadevolk. Het is Gods ontferming over een volk. En het was een hele eer om daar als koning te mogen voor staan, als koning te mogen dienen, om een volk te leiden dat door God apart werd gezet. En hier zien we dat David dus moest uittrekken over de Jordaan. Wat was er namelijk gebeurd? Jullie kennen misschien wel die geschiedenis. Zijn eigen zoon, Absalom, was opgestaan tegen zijn vader David. Het is erg als er oorlog is, als er ruzie is met ouders of familie. Of tenminste, het is erg als je ruzie hebt met de ouders, met de familieleden, onkels en tantes. Maar als uw kinderen opstaan tegen u, ik denk dat dat een van de ergste dingen is dat je kunt overkomen. Uw eigen kind die opstaat tegenover u, die u dood wilt, want dat was de bedoeling van Absalom, hij wilde het koningschap van David ontnemen, allerlei redenen daarvoor, maar hij wilde het David dood, hij wilde zelf de plaats van David innemen, hij wilde koning worden over dat volk. Hoe erg moet dat niet geweest zijn? Hoe moet het hart van David op dat moment zijn gebroken, achtergelaten? En we lezen hier in het Oude Testament hoe Absalom reageerde toen hij wist dat Absalom dood was. Hij was heel zeer, zeer, zeer bedroefd. Dat kunnen jullie gerust een keer lezen. Dus als we indenken dat we hier nu, op dat moment met koning David, die het over de Jordaan was getrokken om te vluchten voor Absalom met zijn leger of een deel van zijn leger, dan weten we in welke situatie hij daar aangekomen was. Hij met een aantal mannen. En dan lezen we, en ik wil daarvoor teruggaan naar 2 Samuel 17. Daar komt David dan aan in die overjordaanse plaats. Veilig weg van Absalom, proberen te redden wat er te redden valt, een leger terug op het been te krijgen om toch zijn koningschap te willen bevestigen. En daar staat Absalom met een ganse legermacht tegenover hem. Een heel moeilijke situatie. In feite een hele tragedie als je dat hoort. En dan is het juist zo mooi dat God in dit alles werkt. Want we mogen niet vergeten dat God hier iets aan het beschrijven is. Hij laat dingen toe in ons leven. In het leven van David zijn er heel wat dingen gebeurd. Ik ga ze erop noemen. Hij was een eenvoudige herdersjongen. Hij was een getalenteerd muzikus. Hij was een goed strijder. Denk maar aan de overwinning die hij heeft behaald. Maar hij was ook een verschoppeling. Hij moest vluchten. Hij moest vluchten voor Saul. Hij was zelfs een tijdje een bandiet. Een bandiet is een groot woord. Hij had een leger van 600 man en dat hij moest rondtrekken om te overleven. Hij was in feite een vogelvrij verklaard. Want iedereen die hem kon doden, die werd daardoor geëerd. En dan wordt hij koning. Dan bouwt hij zijn rijk op. En dan komt de afgang. Denk maar aan de zonde met Bathsheba. We denken maar aan zijn eigen kinderen. Wat een toestand er was in zijn huisgezin. En dan komen we tot het punt dat we nu komen. Namelijk dat zijn eigen zoon opstaat om het koningschap over te nemen. David vlucht met een deel van zijn leger en een deel van zijn huisgezin naar Machnaïm, daar over de Jordaan, om daar tot rust te komen en zich toe te bereiden tot de strijd. En juist in dat moment is God aanwezig. En dat ga ik lezen in 2 Samuel 17, vanaf vers 27. Dus denkt aan die situatie. Dus David komt daartoe met zijn leger in die plaats, Machnaïm. En wat gebeurt er daar? Ik vind dat heel mooi dat God, ondanks al die drukte, al die miserie, al die ellende, al die chaos die er daar in dat leven van David en Hans Israël was of regeerde, kwam God daar tegemoet. Namelijk, we lezen dan, toen David in Machnaïm gekomen was, bracht de Sobi, de zoon van Nagas, uit Rabba der Ammonieten, en Makir, de zoon van Amiel, uit Lo Debar, de Gileadiet Barzillai uit Rogelim. Wat brachten ze? Bedden, schalen, aardewerk, tarwe, herst, meel, geroosterd koren, bonen, linzen, ook geroosterd, honing, boter, kleinvee en kaas van rundermelk voor David en voor het krijgsvolk dat bij hem was, om te eten, want ze zeiden, het volk zal wel hongerig, vermoeid en dorstig zijn geworden in de woestijn. Dat was hier namelijk van God uit een teken van, voor David, ik ben nu over David bezig, maar God gebruikt mensen om zijn volk toe te rusten, om mensen te bemoedigen. En Barzillai was samen met die twee anderen namelijk het middel om David te helpen. Denkt u erin dat hij daar met een deel van zijn volk door de woestijn weggejaagd is uit zijn koninklijk paleis, met die ene gedachte, ik word hier achtervolgd door mijn eigen zoon, die mij zo hoog mogelijk van kant wil maken, mij wil doden. Want dat was de bedoeling. Absalom wilde absoluut dat koningschap erven of overnemen met geweld. En hier zien we dat David kan vluchten en dat hij daar komt bij mensen die zich volledig ontfermen. Ze hebben echt een bewogenheid met de miserie van David. En ze geven hem eten en drinken. Hij kan op kracht komen, hij kan tot rust komen. Hij kan zich herbronnen, hij kan zijn krachten opnieuw opbouwen. Het is echt een oase, een paradijs voor David. Welke bemoediging moet dat niet geweest zijn voor David, dat er dan mannen waren die hem konden bijstaan. Konden bijstaan in de strijd. En die mannen, dat staat er allemaal niet bij natuurlijk, maar we weten dat God daarachter zit. Dat God mensen stuurt om juist in die tijden van nood en miserie ons te helpen. Als er nood is, dan gebruikt God mensen die ons kunnen bijstaan. En hier zien we dat ook in het leven van David. En het mooie is namelijk dat ze daar staan met wat ze hebben. We lezen hier namelijk van Barzillai dat hij een rijk man was. Hij was een gezegend man. Zijn rijkdom heeft hij niet alleen voor zichzelf gehouden, hij heeft dat uitgedeeld. Want hoeveel, die drie mannen samen, hoeveel heeft dat niet gekost voor hen? Ze waren bereid om dat te doen, om te delen van hun rijkdom. Namelijk om David en het volk bij te staan. En het prachtige in feite van het alles is dat we ook lezen namelijk die plaats Machanaim, dat is ook een zeer bijzondere plaats. Als we de Bijbel lezen en als we de verwijzingen soms aanhalen, dan zien we dat die ene plaats verwijst naar een andere plaats. En die plaats Machnaim, het is een beetje moeilijk om uit te spreken, vergeef me als ik het niet juist uitspreek. Maar daar kwam God Jacob tegemoet. En we kunnen dat lezen in Genesis 32. In Genesis 32 hebben we ook zo'n geschiedenis. Ook iemand van Jacob, namelijk, die vlucht. Of die vlucht voor Esau. We kennen al, hopelijk allemaal die geschiedenissen. Ik moet daar een beetje vlug voor overgaan. Maar Jacob was op een bepaald moment weggevlucht van Esau, zijn broeder. Omdat hij hem had bedrogen. Hij had reden ook om bang te zijn, Laban. Jacob, en hij vertoefde bij Laban, zijn onkel. En nu was de tijd gekomen om terug te keren. Nu was de tijd rijp om terug naar het land te gaan. En Jacob, die was zeer bang te moede. Want in vers 7 van hoofdstuk 32 staat er, toen werd Jacob zeer bevreesd en werd gaan bang te moede. Namelijk, hij had reden om bang te zijn. Hij had reden om bevreesd te zijn. Want Esau, zijn broeder, we weten allemaal wat hij hem heeft aangedaan. Dus Esau dacht, hij zal misschien wel op wraak uit zijn. En juist in die periode van Jacob's leven lezen we in Jacob in Genesis 32 vers 1. Ook Jacob ging zijn weegs, namelijk het land tegemoet, Esau tegemoet, vol vrezen en beving. En engelen God ontmoeten hem. Toen hij hem zag, zeide Jacob, dit is een leger gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Dezelfde naam, met hetzelfde doel. God was daar. God zond namelijk engelen hier, alsof dat nu in een droom was, of dat hij ze echt gezien, dat staat er niet bij, maar dat is ook niet belangrijk. Het is belangrijk dat we weten en onthouden dat God daar is. Dat God daar bij Jacob was in die tijd dat Jacob het nodig was. En Jacob was niet altijd een mooi figuur. We denken altijd dat God bijzonder zegent met mensen die in de pas lopen. Maar gelukkig niet. God houdt van iedereen. En God wil ons leren. En de een heeft meer nodig dan de ander. Maar God komt iedereen te hulp. En hier zien we ook van Jacob. Op dat moment dat Jacob zeer bang te moede was, net zoals David zeer bang te moede was, kwam God te hulp. Namelijk, hij ziet die engelen. Wat een bemoediging moet dat geweest zijn. Want hij maakt daar een gedenkplaats van. Hij zegt, het is hier een leger God. Ik voel mij omringd. Ik voel mij omringd door God. Maar Jacob, die moest nog veel leren. In plaats dat hij rust en vertrouwt op God. Van God is met mij, het zal goed komen met Esau. Nee, dan doet hij nog. Dan zien we dat hij toch weer op eigen kracht doorwerkt. Maar nu terug te keren naar onze Barzillai en onze drie vrienden. Die mannen, die hadden iets gezien in David. Waarom ze hun rijkdom wilden, of David wilden helpen. Waarom waren ze zo trouw aan David? Want het kon hen heel wat kosten. Zoals we hebben gelezen, het waren mannen die rijk waren. En als David verslagen werd door Absalom, want die kans zat er heel goed in, dat was een hok dat ze moesten maken, dan was het zeker dat ook hun eigen gezinnen van die drie mannen zeker zouden ter dood gebracht worden. Want in de tijd van het Oude Testament, als we die verhalen lezen, dan hadden ze soms niet veel compassie met de mensen. Allemaal tot zijn doel. Dus die mannen hadden ook iets bij te verliezen. Als Absalom won, dan waren zij verloren. Maar ze hadden iets namelijk in gedachten. Ze zagen meer dan dat alleen. Dan de dingen die om hen heen waren. Ze hadden een geestelijke verbondenheid met David. Maar ik wil eerst nog iemand iets aanhalen. Het gaat niet alleen over Barzillai, maar het gaat ook namelijk over Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En waarom wil ik nog die naam aanhalen? Omdat die mannen iets hadden. Die mannen waren rijk, want ze konden namelijk uitdelen. Maar die mannen hadden een bewogenheid voor het koningschap van Israël. Ze wisten namelijk dat Israël niet zomaar een volk was en niet zomaar een koninkrijk. Het was het erfdeel des Heren. En dat is heel belangrijk dat we dat in gedachten houden. Het is niet zomaar iets. Het is Gods erfdeel, zijn koninkrijk, zijn natie, dat daar wordt gediend. En die mannen, die hadden dat heel goed door. Die mannen beseften hun dat. Dat ze geen wereldse koning dienden, dat ze de gezalfde des Heren, die David werd genoemd, mochten dienen. En die Lodebar, die had ook nog de zoon van Jonathan in zijn huis opgenomen. We weten allemaal, hopelijk kennen we die geschiedenissen, van Saul en Jonathan en van zijn zonen, dat ze allemaal werden gedood. En dat er één zoon overbleef, namelijk Mephibosheth, denk ik, Mephibosheth. Dat was een zoon van Jonathan, maar die jongen was verlamd. Ze hadden moeten vluchten ook weer voor een of andere. En die jongen was gevallen als toen hij nog een baby was en hij was verlamd aan beide voeten. En juist die man, die Lo Debar, die nam de zoon van Jonathan in zijn huis. En dat bewijst toch ook iets, dat zegt ook iets van het karakter van iemand. Namelijk bewogen zijn om iemand, bewogen om het koninkhuis van Saul. En er valt heel wat te zeggen over dat koninkhuis van Saul. Maar de gedachte die erachter zit was het erfdeel des Heren. Het was de grote koning, Jezus, de grote koning, God, die dat erfdeel had bevestigd. Het was ook God die Saul had tot koning gemaakt. We kunnen daar ook heel wat van zeggen. Het is allemaal een beetje misgelopen met Saul. Maar de trouw van die mannen aan dat koninkhuis was oneindig. Dat die man zelfs Mephibosheth in zijn eigen huis opnam. Dat is ook, denk ik, een heel belangrijke les voor ons. Namelijk dat wij ook leren bewogen te zijn. En ook trouw te zijn aan die dingen die van God zijn. Mensen die aangesteld zijn, hoe gaan we daarmee om? Ook al is er heel wat over te zeggen vaak. Ze zeggen vaak, hoge bomen vangen veel wind. En dat is vaak zo. Maar, hoe gaan we daarmee om? Bidden we voor hen? Blijven we trouw achter hen? Ook als het niet altijd is zoals wij het willen. Die mannen, die waren trouw aan David. Ze waren trouw aan de koning, want ze zagen hem als de verbond, als de koning van het nieuwe verbond. Ik ga toch een keer moeten kijken. Ja. Dus ze waren trouw, ze hadden die geestelijke verbondenheid met David gezien of erkend. Ze waren trouw aan hun hemelse koning. En daardoor zetten ze zich in. Daardoor bleven ze ook vaststaan aan die beloften van God. Want het waren mannen die zeker heel goed wisten wat er in Israël omging. Ze liepen niet mee met de massa. Ze werden niet heen en weer geslingerd zoals het volk. Van wie gaan we nu kiezen, Absalom of David? Nee, het waren mannen die bewust kozen van wat God hen had geopenbaard. We lezen er niet veel voor. We lezen niet dat ze bidden. We lezen niet dat ze geestelijke openbaringen krijgen. We lezen er allemaal niks van. Maar uit hun handelen, uit hun werken kunnen we wel zien dat ze trouw waren. En dat ze handelden met een ingesteldheid die juist was. En dat is iets wat wij ook mogen leren. Namelijk onze ingesteldheid om te dienen. Onze ingesteldheid om te werken. Om trouw te blijven aan die dingen van God zelf. Dus die geestelijke verbondenheid dat die mannen hadden gezien. Namelijk dat David zijn koninkrijk moest worden hersteld. Hij werd door God, David, gezet op de troon van zijn erfdeel. Om te regeren en te heersen en te dienen. En hier hadden die mannen dat duidelijk gezien. En ze waren tot dat punt gekomen, wij moeten hen helpen. En dat is dan ook gebeurd. En gelukkig voor hen, maar Gods genade staat daarachter, is Absalom verslagen en is David teruggekomen naar Jeruzalem en is zijn koningschap hersteld. Die mannen en die Barzillai, dan lezen we verder van die Barzillai, dan vraagt de koning, na al die dingen die gebeurd zijn, vraagt de koning, dan keert de koning terug naar Jeruzalem en die Barzillai, alleen van Barzillai lezen we dat, trekt hij mee tot aan de Jordaan. Hij doet een uitgeleid, een eerbetoon aan David van kijk David, u bent weer koning, u mag koning worden, u bent de gezalfde des Heren, u bent aangesteld om het koninkrijk van Israël te regeren. En die Barzillai die gaat mee, die geniet in feite van het koning van de triomtocht, want het was toch wel een hele triomtocht dat ze mochten maken, namelijk dat koning David terug hersteld werd in zijn koningschap. En hier had Barzillai mee. En dan vraagt de koning, en ik denk dat het ook heel bewust wordt van de koning, trek gij met me mee, dan zal ik mij te Jeruzalem in uw onderhoud voorzien. Het was een wederdienst van David, van namelijk, gij hebt mij gediend, gij hebt mij eer betoond, gij hebt in die moeilijke tijd dat ik nu heb meegemaakt met Absalom, mij blijven steunen, blijven bemoedigen, te hulp gekomen waar nodig was, kom trek met me mee naar mijn paleis en ik zal voor uw onderhoud voorzien. Dat was een hele normale reactie, denk ik, van David. En velen van ons zouden zeggen, ja, inderdaad, We zullen meegaan. Welke eer is het niet om in dat paleis bij die grote koning te mogen vertoeven? Maar Barzillai die antwoordt daar anders op. En daarom denk ik ook dat het voor ons ja, ook een bemoediging mag zijn, Heer. Bemoediging mag zijn om die dingen van Jezus trouw te volgen. Barzillai was trouw. Zijn wij trouw? En dat, ik zeg dat nu ook voor mezelf, want ik vind dat altijd gemakkelijk hier van voren staan en jullie toe te spreken en te zeggen hoe jullie dat moeten doen. Maar in de eerste plaats denk ik ook aan mezelf. Zijn we trouw in de dingen van God? En wat is dat dan? Wat is dat, die trouwheid? En vaak kunnen we daar dingen in invullen. Maar als we eerlijk zijn wat trouw is, dan zullen we dat door God geopenbaard moeten weten te worden, wat dat is trouw te zijn. We kunnen zeggen, we moeten dat doen en we moeten naar hinter en we moeten bijbelstudies en bidstondes en doe maar verder. Vaak hebben we een neiging van het geloofsleven, dat is altijd maar moeten. We moeten dat doen, we moeten dat doen. Maar ik denk dat we moeten leren te berusten in de dingen van God. Namelijk, God leert ons. God wil ons op plaatsen stellen. God wil ons leren om bepaalde dingen te openbaren. Als de koningen van Israël gezalfd werden, dan staat er vaak dat ze een ander hart kregen. Zo is het ook met ons. Als wij christen worden, dan krijgen wij een ander hart. We merken dat niet altijd. En misschien zijn de mensen in het begin, als ze tot bekering komen, vol vreugde. Ik heb al vaak gezegd dat dat bij mij zo niet was. Ik was iemand die niet echt... ik was niet echt verheugd als ik tot bekering kwam. Tot bekering kwam, misschien wist ik ook maar al wat dat betekende. Ik weet het niet. Maar met de jaren heen heb ik toch mogen merken dat mijn hart veranderd is. En ik denk dat David dat ook heel goed heeft bewust. En ik wil dat misschien een keer aanhouden. Dat staat in 2 Samuel 7. Ik ga dat gewoon een keer lezen. Een ander hart. Wij zijn, als we tot bekering gekomen zijn, en wanneer is dat tot bekering komen? Wanneer worden we tot bekering gekomen? Of wanneer komen we tot bekering als we gedoopt worden? Denk ik niet, hè. We komen tot bekering wanneer dat we inderdaad zeggen, ja Jezus, ik wil u volgen. Ook al weten we daarvan nog heel weinig. Er zijn voorbeelden genoeg in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, dat mensen misschien heel weinig wisten van God, en die tot bekering, en die zelfs gedoopt waren, denk maar aan de kamerling. Ze wisten heel weinig, maar ze zeiden ja tegen Jezus. En de rest, die kwam vanzelf. Het was de Heilige Geest die werkt in de mens. En dat moeten wij ook, ieder persoonlijk moeten leren. De Heilige Geest werkt in ieder van ons. Net zoals hij gewerkt heeft in Barzillai aan die drie andere mannen, om David trouw te blijven, zo werkt hij ook in ons. En ik wil het dankgebed van David eens aanhalen. Omdat we inderdaad dankbaar mogen zijn voor hetgeen we krijgen. Het gaat hier nu wel over koning David. We lezen dat in 2 Samuel 7. Davids dankgebed. Daar zegt hij, toen ging koning David naar binnen, zet zich neder voor het aangezicht, des Heeren en zei: en ik denk dat we dat ook heel persoonlijk mogen zeggen. Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? En dit was nog te weinig in uw ogen, Heere, Heere. Daarom hebt gij aanhaande het huis van uw knecht ook gesproken over de verre toekomst. Dit is de wet voor de mens, Heere. Dit is de wet voor de mens, Heere, Heere. Namelijk, wat zegt David? David was zich heel bewust, is heel goed bewust van, wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis dat gij mij hiertoe gebracht hebt? Ik zeg het ook vaak tegen God. Wie ben ik, Heere? Wie ben ik? De mensen zien mij hier de zondag als een brave vader, een goede vader. Dus ik weet niet wat je over mij denkt natuurlijk. Maar hoe zijn we thuis? Moet je eerlijk zeggen, de laatste tijd ben ik nogal nerveus en ben dan bezig met mijn veranda. En het lukt niet altijd en ik loop een beetje nerveus en de gasten zijn, ja pa, weer vies. Dat is de andere kant. En ik denk iedereen kent dat. Wie ben ik? Wie zijn we? We moeten voor God niet volmaakt zijn. Maar we kunnen inderdaad, en ik hoop dat we dat heel goed beseffen, dat we net als David kunnen zijn, wie zijn wij? Wie ben ik, Heere? En wat is mijn huis? Welke zegen hebben we niet ontvangen, dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Elk op zijn manier, elk op zijn plaats. Natuurlijk, David, die werd koning, die was aangesteld tot koning, een heel groot voorrecht. We worden niet allemaal koning, we worden niet allemaal predikers, maar we worden wel, we mogen allemaal zijn, gebruikt door God. Elk op zijn manier. En ik hoop dat we dat echt vanuit ons hart kunnen beseffen of zeggen van wie ben ik en wat is mijn huis, dat wij zo gezegend zijn door God. Ik hoop dat we dat echt kunnen zeggen, dat we zeggen dat we gezegend zijn door God. In onze trouw en onze strijd, denk aan David, maar ook in de bemoedigingen die we krijgen van anderen en van de mensen rondom ons heen. Het is zo belangrijk, want we leven hier in een tijd en we denken vaak dat wij als christenen dat allemaal voor de wind moeten gaan, maar vaak is het zo niet. En gelukkig mogen wij hier nog in ons Belgenland, in Europa, nog zeggen het gaat ons goed. Het gaat ons redelijk goed, maar denk aan onze broeders en zusters van de vervolgde kerk. Als je die verhalen leest, ik heb ze hier bij mij, ik zit altijd met een Bijbel, omdat ik probeer elke dag voor hen te bidden. Dan zeg ik vaak, als ik dan zo een psalm heb gelezen, waarin David zegt, dank u dat u mij verlost hebt, dank u. En je leest dan dat mensen vermoord worden, omdat ze christen zijn, dan is dat vaak heel lastig. En dan is het vaak heel moeilijk om te begrijpen, waar is God in zijn trouw, waar is God in zijn liefde, als we dat lezen. Maar gelukkig, God is rechtvaardig. En wij hebben daarom ook de opdracht om die mensen toe te bidden, om steun aan hen te geven door ons gebed. Maar God is rechtvaardig, want ik begrijp ook niet alle dingen. Er zijn veel dingen in de Bijbel, in het Oude Testament, dat ik niet begrijp. Hoe mensen handelen met elkaar, hoe mensen elkaar pijn aandoen, lijden doen, aandoen. Ik begrijp er niet veel van. Wij zijn dan een God van liefde. Maar God is getrouw en dat moeten we vasthouden. God is rechtvaardig. En daarom wil ik ook dat dankgebed, hopelijk kunnen wij dat ook van onszelf zijn, dat we gezegende scheren zijn. Dat we zijn waar we nu staan, dankzij dat God, onze grote koning, zorg over ons draagt. En nu terug naar onze vriend Barzillai, want daar was ik bijgekomen. Die zei, trek hij maar met me mee, dan zal ik voor uw onderhoud voorzien. Maar Barzillai, dat was een nuchtere man. Hij was 80 jaar. Hij was aan het einde van zijn leven, misschien nog een aantal jaren. En dat zegt hij dan ook, ik ben 80 jaar. Zou ik nog iets kunnen onderscheiden? Heeft het leven mij nog iets te bieden? Moet ik nog genieten van de zangers en de zangeressen? Het was daar blijkbaar toch wel een vrolijke boel aan dat hof. Wij denken vaak, christenen, ja, dat zijn een beetje saaie mensen. Hè. Bijbel lezen en binnen en niet te veel lachen. Maar hier zien we in feite dat ook aan het hof van David er een sfeer was. Er was cultuur. Was het een groot verschil met een ander koninkrijk? Zou wel. David was een man gods. Maar er waren ook veel geschillen, veel overeenkomsten. Wij mogen genieten van het leven. En dat wordt vaak niet gezegd. Wij mogen genieten van het leven als mens, als christen. Wij mogen echt vreugde beleven nu het nog kan. Want misschien komt er een tijd dat we dat niet meer zullen beleven. U weet, als we kijken naar de geschiedenis, als we kijken naar onze toekomst in Europa, al die geschillen, met de financiële crisis in Europa, waar gaat dat allemaal naartoe leiden? We weten het niet. En we hopen en we bidden dat het mag blijven zoals het is. Maar wij mogen de tijd die ons is, die wordt gebruikt, nu mogen wij ook genieten. Genieten van het leven, genieten van de vreugde, maar ook genieten van God. Want God wil ons ook hier een leven geven waar de vreugde in heerst. En aan het hof van David was er zeker vreugde. Maar het was een vreugde vanuit Gods kant. Een zegen om een koning te hebben als David, die zich bewust was van het bestaan van God. En die ook zijn leven daarna richtte en zijn hele entourage mocht delen in die blijdschap van David. En dat wist Barzillai. Maar Barzillai die had genoeg van het leven. Die zei, ik ben oud, ik heb genoeg geleefd, ik heb heel wat dingen mogen meemaken, het staat er allemaal niet in. Maar we kunnen het ervan afleiden dat hij was content, hij was verzadigd van het leven. En hij zei, David, dank u. Ik wil terugkeren naar mijn eigen huis, in de stad waar ik woon, en daar bij mijn ouders, bij het graf van mijn vader en mijn moeder, want dat zegt hij er ook nabij, te begraven worden. Barzillai die was content, die was verzadigd en die keek op naar zijn nieuwe huis, namelijk de toekomst. In het Oude Testament staat er heel weinig, waren ze misschien niet zo op de hoogte van wat de toekomst hen brengen zou. Het hemelse Jeruzalem, de vernieuwde stad, het paradijs. Het leven met Jezus, ik weet niet in hoeverre dat ze dat allemaal wisten, maar ze hadden hoop. Ze wisten dat er iets was. Ze wisten dat er een nieuw leven was en ze hadden hoop. Hoe ze dat allemaal moesten invullen, wisten ze niet, maar er was hoop in die mannen. En dat spreekt Barzillai hier ook op. Het leven is niet een einde voor Barzillai. Hij weet, ik ga straks mijn vader en mijn moeder terugzien. Of die gedachte, ik zal straks bij de hemelse koning zijn. Dat was zijn conclusie, wat je hier kunt uithalen. Ik heb dat hier ook, ik vond dat zelf een beetje een moeilijke tekst, maar door het een en het ander op te zoeken, zijn verschillende uitleggers, dat het toch wel ergens een verlangen was van Barzillai om te sterven, om heen te gaan naar zijn hemelse vader. En ik denk dat het ook de bedoeling was van Barzillai, van laat me nu maar gaan, ik ben verzadigd van het leven, ik heb alles gehad wat ik moest gehad hebben, ik wil nu sterven. Maar hij heeft één verzoek. En ik vind dat zo prachtig, dat hij zegt, laat mijn knecht, en in andere vertalingen lezen we zoon, Kinham met u meegaan. En dat was toch wel een heel bijzonder iets. Niet alleen om die zoon bij het hof van de koning te krijgen en te genieten van de vreugde en van de eer en het lekkere eten en van de entourage die er was. Maar als we weten dat David een man gods was die door God gebruikt is geweest en waarvan God zelf zegt dat hij zijn geliefde zoon was, of hoe noemt hij dat? David was mijn oogappel of zoiets. Ik weet het, ik kan er nu juist niet opkomen. Wie zegt er? Niemand? Opa, oogappel. Dan denk ik dat Barzillai heel goed wist waarom hij zijn zoon Kinham daar aan dat hof bij David wilde geplaatsen. Namelijk omdat hij zou leren bij David te zijn, net zoals Samuel vroeger bij Eli was, om God te leren kennen, God te leren dienen. Ik denk dat het voor Barzillai heel belangrijk was, van kijk, ik ben verzadigd van het leven, ik heb er genoeg van, mijn tijd is rijk, ik heb gedaan wat ik moest doen, wat ik kon doen, met de middelen die ik had, misschien geen grote dingen allemaal, niet op zending geweest, geen genootschappen opgericht, maar ik heb gedaan wat ik kon doen, met de middelen die ik had, ik ben content, ik ben gebruikt geweest, ik dank God, maar mijn zoon, dat is wat anders, die moet nog veel leren. En de beste plaats om te leren, dit is bij iemand die God kent. En dat was ook de bedoeling, denk ik, van Barzillai om zijn zoon dicht bij David te brengen. Omdat hij zou leren op God te vertrouwen. Want welk een voorrecht hadden die mannen daar niet aan dat hof van koning David. Welk een voorrecht had Absalom niet om een vader te hebben als David. Er was heel wat te zeggen van David, maar één ding kunt je zeker zeggen van David, het was een man Gods. En Absalom, die heeft de verkeerde keuze gemaakt. Zijn eigen roem en eer, zijn eigen ik stond op de eerste plaats. En hij heeft jammerlijk genoeg gefaald. Gefaald omdat hij niet zag op wat God wilde, maar dat hij zag op zijn eigen ik. En zo is het ook met ons als wij opzien. Of als we kijken naar ons eigen, en wat wij willen, en wat wij moeten, en wat wij willen presteren, wat wij willen doen, dan gaan we vaak tegen de muur lopen. Maar als we nederig zijn en ons openstellen en door Gods geest geleid worden, dan zullen we ook inderdaad grote dingen mogen zien. Net zoals Barzillai dat heeft mogen zien. Die overwinning van David op Absalom. Dan zullen we mee mogen genieten van de vreugde des Heeren. Want ik denk dat Barzillai toch wel met vreugde naar Jeruzalem zal gegaan zijn of tot onder Jordaan. Van kijk, inderdaad, wat ik heb gedaan of wat ik heb geloofd is uitgekomen. Namelijk dat David die zoon was, die koning was door God aangesteld om het erfdeel des Heeren te bewaren. En zijn zoon Kinham, die mocht nu ook gaan leren van David om echt te leren op God te vertrouwen. En dan zien we dat hij dat ook doet. En toen sprak de koning, Kinham zal met mij meetrekken en ik zal hem doen wat u goed dunkt. Alles wat gij van mij verlangt, zal ik voor u doen. Dat was het einde van David aan de woorden van Barzillai, zijn trouwe knecht. Een bemoediging voor David. Namelijk, hij werd door God niet alleen gelaten. Hij werd verstoten door familie, door zijn eigen zoon dan nog. Maar God was nabij. Een deel van het volk was er nabij. En zijn drie rijke vrienden, die kwamen hem tegemoet. Welke genade heeft David niet ontvangen van God? En dan lezen we ook nog verder. Als David op het einde van het leven van David, dan zegt hij ook tegen zijn zoon, tegen de troonopvolger, namelijk tegen Salomo, van gedenkt Salomo, doe wel aan de zonen van Barzillai, want ze hebben mij wel gedaan in de tijden van nood. Ik weet niet of ik dat opgeschreven, maar ik vind het niet direct terug. Daar kunnen we lezen dat hij die opdracht meegeeft. David aan zijn zoon Salomo. Pas op wat je doet. Denk aan de zonen van Barzillai. Ze hebben mij in de tijd geholpen. Doe wel aan hen. En als we goed doen aan mensen, dan worden wij overtuigd. Gemeen, terug, dan wordt ons dat ook goed, hoe ik het moet zeggen, we worden niet altijd vergoed aan wat we doen, maar in dank afgenomen. En dat is ook wat we moeten leren om goed te doen. Met de middelen die we hebben. En ik denk dat de les, of hetgene wat ik geleerd heb, namelijk van Barzillai, die drie punten, namelijk om trouw te zijn, om te weten waar het om gaat. Het ging over David, het ging over de Heer. Want de Heere God heeft koningen aangesteld over zijn erfdeel, over Israël. De dag van vandaag bestaat Israël nog. De koning, de grote koning, denkt nog altijd hetzelfde en handelt nog altijd op dezelfde wijze met Israël als vandaag. Er zijn geen godvruchtige koningen of ministers, of tenminste presidenten, of hoe noemen ze dat? Minister-president in Israël, denk ik toch niet. Maar God gaat met zijn volk Israël zijn eigen weg. We hebben al het voorrecht, en ik zeg dat vaak tegen mijn eigen kinderen, dat we al het voorrecht hebben dat we leven in die tijd, dat we hebben gezien van de belofte dat God zijn volk hersteld heeft. Dat Israël terug in staat is sinds 1948. En dat we nu naar de volgende stap mogen zien, namelijk de opname van de gemeente. Dat we net als David of als Barzillai trouw zijn en kijken naar wat nu komen zal. Ons leven hier op aarde is maar een oogwenk, het is hier allemaal, sommigen hebben het heel goed, anderen minder en anderen hebben het eigenlijk heel zwaar in hun leven. Maar het is maar van voorbijgaande aard. Straks stel het dicht bij Jezus. Zijn trouw, zijn bewogenheid en zijn vooruitzicht. Namelijk, alles wat ik doe en alles wat ik heb wil ik ten dienste stellen voor het koninkrijk. Dat zijn de drie punten die mij ook ergens bijgebleven zijn, of die ik heb geleerd. En nu moeten we daar ook naar handelen. Hè. Het is gemakkelijk natuurlijk om het altijd te zeggen en te doen, maar om naar handelen is een andere. Is niet altijd even gemakkelijk. Maar we hebben het gebed en we hebben de Heilige Geest. En ik ben ervan overtuigd, als we eerlijk zijn met onszelf, zonder dat we onszelf daarvoor op een voetstukje zetten, zonder dat we heel goed beseffen dat we ook maar mensen zijn, net zoals David heel goed bekende en wist dat hij maar een mens was, want wie ben ik? Dat God ons toch zal gebruiken om wonderbare dingen te doen, elk op zijn manier. Gebruik hetgene wat je gekregen hebt van God voor het doel van God. Barzillai, dat was een rijk man, die kon zijn rijkdom geven aan anderen. We zijn misschien niet zo rijk, maar wij hebben andere dingen die we echt kunnen geven voor het koninkrijk van God. En vergeet niet, alles wat je doet met een blij hart, dat krijg je terug. Hier niet, maar straks in de toekomende wereld. Zo, dat was het. Nou, goeie zondag.
Hoi Jan. Voordat we de dienst beginnen, laten we nog samen een sloplied zingen. Dat is allemaal even recht staan. Het zal nog heel groen van God. dat we samen mochten zijn. Dank u wel voor het woord die u bracht. Vader, laat Willem trouw zijn. Aan Willem trouw blijven. En verlang echt dat u ons allemaal gebruikt. Vader, ik bid u voor de gemeente, voor ieder die er is. Dat u hen ieder allemaal leidt deze week. De rest van de dagen, dat u hen allemaal wijsheid geeft. Dat u ons allemaal wijsheid geeft. En dat u ons allemaal mag gebruiken, zodat we ook mensen, dat we vooral ook mensen buiten de gemeente mogen aanraken. Vader, gebruik ons allemaal, mensen buiten de gemeente.